Gemeente, hoor nu het woord van God dat wij vanochtend met elkaar willen lezen uit het Matteüs-evangelie hoofdstuk 16, de versen 13 tot en met 23. De schriftlezing van morgen is dus Matteüs 16, vers 13 tot en met 23. En ik vertel u er vast bij dat de versen 21 tot en met 23 de tekst voor de prediking zullen vormen, zodat ik die dus niet nogmaals met u zal lezen. De schriftlezing is dus Matteüs 16, 13 tot en met 23, waarvan de versen 21 tot en met 23 de tekst voor de preek zullen vormen. En het woord van de Heere komt in dit gedeelte als volgt tot ons. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggend: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordend zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordend zei tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En dan beginnen de woorden van onze tekst. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbend, begon hem te bestraffen, zeggend: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerend zei tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Tot zover. De Heer Jezus heeft een diepgaand gesprek met zijn discipelen gevoerd. Het is een gesprek dat hij zelf op gang gebracht heeft door zijn leerlingen vragen te stellen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat wordt er zo al over mij gedacht? En de antwoorden laten iets zien van hoe er in die tijd tegen Jezus werd aangekeken. Er waren er die zeiden: Johannes de Doper. Anderen: Elia of Jeremia of een van de profeten. En dan gaat Jezus doorvragen. Want hij is niet zozeer benieuwd naar de publieke opinie over hem. Hij wil weten hoe zij tegen hem aankijken. Wat zij van hem vinden. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus volgt in zijn antwoord niet de algemeen gangbare mening, waarbij namen uit het recente of het verdere verleden genoemd worden. Maar hij fungeert als spreekbuis voor de anderen, als hij het beleidt: gij zijt de Christus, Zoon van de levende God. Het zijn woorden die voor ons overbekend zijn, maar u moet zich eens realiseren wat het betekent als een Jood in de eerste eeuw dat zegt, na zoveel eeuwen, na zo lang uitzien, na zo lang verwachten, is hij gekomen. De Messias, de beloofde verlosser. En het kan niet anders of Jezus is verheugd geweest over het antwoord van Petrus en in hem over het antwoord van zijn leerlingen. Het is immers nog niet zo lang geleden, u moet dat maar eens lezen vanmiddag, de eerste versen van Matteüs 16, dat de Heer Jezus hen moest waarschuwen voor de zuurdeesem van de Farizeeën, dat hij hen op het hart gebonden heeft. Dat ze niet kleingelovig moeten zijn. Hij heeft het hen meer dan eens verwijtend gevraagd. Hoe verstaat gij niet? De Heer Jezus zal ongetwijfeld verheugd geweest zijn. Het is immers een heel ander geluid dat hij nu hoort. Niet de twijfel, niet het kleingeloof, niet het onbegrip, maar de belijdenis dat hij de Christus is, de Zoon van de levende God. En tegelijkertijd weet de Heer Jezus, Petrus heeft dat niet van zichzelf. Hij heeft het van mijn Vader in de hemelen. Vlees en bloed hebben dat immers niet geopenbaard. Het komt niet uit het hart, het komt niet uit de gedachten van Petrus voort. Hij spreekt na wat zijn Vader, wat God hem voorzegt. Dat is de reden waarom Jezus hem Petra noemt. Niet eens zozeer omdat Petrus zo rotsvast in het geloof staat. Maar wel omdat de belijdenis die hij uitspreekt het rotsvaste fundament van de kerk van alle eeuwen is. Jezus de Christus, de Zoon van de levende God. En een gemeente die deze belijdenis vergeten is, heeft opgehouden om christelijke gemeente te zijn. En de Heer Jezus voegt er dan nog iets aan toe. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zouden zeggen dat hij was Jezus de Christus. En het kan zijn dat dit verbod jou verbaast. Waarom mogen de discipelen aan niemand vertellen dat Jezus de Christus is? We zouden verwachten dat ze het land mogen doorgaan met dit evangelie. We zouden verwachten dat ze het van de daken mogen schreeuwen. Hij is het die beloofd is, waar we al zoveel eeuwen op gewacht hebben. Waarom moeten zij zwijgen over de identiteit van hun meester? De Heer Jezus geeft het antwoord zelf in het onderwijs, waar we vanochtend met elkaar bij stilstaan. Want de tekst begint met een paar veelzeggende woorden van toen aan, vanaf dat moment, toen het hoge woord eruit was, toen de discipelen beleden hadden dat hij was Jezus de Christus, dat hadden ze tevoren misschien vermoed, maar nog nooit zo duidelijk uitgesproken. Maar nu het hoge woord eruit is, moet de Heer Jezus verdiepend onderwijs gaan geven. Want hij wil dat zijn discipelen niet alleen belijden dat hij de Christus is, maar hij wil dat ze ook zullen verstaan wat de Christus moet doen. Waarom hij mens geworden is. Waarom hij naar deze wereld gekomen is. Waar de reis naartoe gaat. Het is alsof de Heer Jezus erop gewacht heeft. En nu dit gezegd is, moet hij verder spreken. En Matteüs vertelt dat Jezus vanaf dat moment zijn discipelen gaat vertonen. Hij vertelt het, maar niet alleen. Hij vertoont het beeldend. In woorden die ze kunnen begrijpen. Dat hij naar Jeruzalem moet gaan. Dat hij veel moet lijden van de ouderlingen, de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood moet worden. En ten derde dagen opgewekt worden. Hij vertoont het hen. De Heer Jezus heeft tot dat moment vooral gezinspeeld op zijn lijden en sterven. In woorden die soms duister waren voor de discipelen om te verstaan. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de vis, zo moet de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in de buik van de aarde. Of toen hij bij de eerste tempelreiniging zei: breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer oprichten. Maar nu vertelt hij het in heldere, in duidelijke bewoordingen. Niet langer in taal waarbij zij moeten worstelen: wat bedoelt onze meester toch? Hij weet dat de tijd gekomen is om nu dieper op zijn lijden en zijn sterven in te gaan. Hij moet naar Jeruzalem. Hij moet veel lijden van de godsdienstige leiders van het volk. En ik wil vanochtend een streepje zetten onder dat woordje moeten. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan. Het is een woordje om iets langer bij stil te staan vanmorgen. En wij kunnen dat ook tegen elkaar zeggen: ik moet nog even naar die, of ik moet nog even daarheen. Waarbij we ook wel aanvoelen: is dat nou strikt noodzakelijk? Kan dat echt niet anders? Is dat de enige mogelijkheid? Nee. Nee, we hebben ons dat voorgenomen, het staat in de agenda. Nou, zo'n moeten gebruikt de Heer Jezus niet. In het Grieks staat het woordje dei, dat is het meest krachtige woordje voor moeten dat er maar is. Het kan niet anders. Er is eenvoudigweg geen andere mogelijkheid. Er is geen ander alternatief. Het is een goddelijk moeten. De Heer Jezus is dus straks in Jeruzalem, als hij gearresteerd wordt, niet op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. En wij kunnen dat wel eens tegen elkaar zeggen als er iets gebeurt: ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Jezus was dat niet. Hij was juist op het goede moment op de goede plaats in Jeruzalem. Want hij moest lijden. Hij moest gearresteerd worden. Hij moest overgeleverd worden aan de godsdienstige leiders van het volk. De Via Dolorosa, de lijdensweg van Jezus, is onontkoombaar. Er is geen andere weg. Er is geen andere mogelijkheid. En u vraagt zich intussen af: waarom moet dat dan? Waarom is dat onafwendbaar? Het heeft te maken met de raad van God, het heilsplan van de Heer. De weg naar de zaligheid die de drie enige God van eeuwigheid heeft uitgedacht. En het zou voor ons mensen een dilemma geweest zijn wat we nooit hadden kunnen oplossen. Hoe kunnen zondaren zalig worden zonder dat er aan het recht van God, dat door de zonde geschonden is, tekort gedaan zal worden? Een dilemma dat wij nooit zouden kunnen oplossen. Want wij zouden of een weg kiezen waarbij God iedereen toelaat in de hemel en zijn geschonden recht niet genoeg gedaan wordt. Of we zouden een weg uitdenken waarbij het geschonden recht van God gehandhaafd blijft en de hemel daarmee gesloten blijft. Een dilemma dat geen mens op zou kunnen lossen. Maar God heeft van eeuwigheid de weg, de enige weg naar de zaligheid uitgedacht. En de Heer Jezus gaat die weg nu wandelen, van het begin tot het einde. Waarbij Hij zal lijden, waarbij Hij zal sterven, waarbij Hij zal betalen, waarbij Hij genoeg zal doen aan het geschonden recht van God. Waarbij Hij plaatsvervangend zal ondergaan in de golven van de toorn van God over de zonde. U hoort het goed, er is dus maar één weg naar de hemel. Er is maar één weg naar de zaligheid. En jij denkt misschien bij jezelf: dan ben ik vanochtend op de goede plaats gekomen. Nou, dat ben je ook. En toch kan het zomaar zijn dat we vanochtend allerlei gedachten hebben bij de vraag: hoe kan het tussen God en mij goed komen? Hoe kan mijn leven eeuwig toekomst hebben? Hoe zal ik eeuwig bij God kunnen zijn? En u hebt misschien al heel wat wegen geprobeerd. En hopelijk telkens ontdekt: deze weg loopt dood. Deze weg brengt mij niet verder. Ik loop weer tegen een slagboom aan. Want er is maar één weg. En daarom is de Heer Jezus zo beslist, zo vastberaden, als hij hier spreekt over zijn lijden. Het moet naar Jeruzalem toe. Het moet naar het kruis toe. Want anders kan geen mens zalig worden. Het moet naar Jeruzalem toe. Het moet naar het kruis toe, want ik moet genoeg doen aan het geschonden recht van mijn Vader. En terwijl de Heer Jezus bezig is met het dieper uitleggen, met het breder ontvouwen van het evangelie, wat het betekent dat hij de Christus is, luistert Petrus intussen met stijgende verbazing en verontwaardiging. Hij zal het wel met het reisdoel eens geweest zijn, Jeruzalem. De koningsstad. De stad waar de tempel staat, de stad van de grote koning. Ja, daar moet het naartoe. Maar als hij verder luistert, gelooft hij zijn oren niet. Veel lijden. En dan nog wel van de godsdienstige leiders, niet van de Romeinse soldaten, die hem tegenstaan op zijn weg naar de troon in Jeruzalem, maar de overpriesters, de schriftgeleerden, de fariseeën. Petrus haakt helemaal af als het gaat over het lijden, over het gedood worden. Het is onbestaanbaar. Hij heeft toch zo even gezegd dat zijn meester de Christus is. Het hoge woord is er toch uit. Zijn meester heeft hem toch niet tegengesproken. En dan dit. Hoe moet het dan met hem verder? En hoe moet het dan met hen verder? Petrus kan het niet langer aanhoren. En hij kan het zich ook niet langer inhouden. Hij moet er iets van zeggen. En Petrus, hem tot zich genomen hebbend, begon hem te bestraffen, zeggend: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Wat bedoelt Petrus als hij dit zegt? Petrus gebruikt een vaststaande uitdrukking in die dagen. Wees u genadig wil zoveel zeggen als: God verhoede het. Wat een contrast, vindt u ook niet? Jezus zegt: het moet naar het kruis toe. Het moet naar Jeruzalem toe. Ik moet lijden. En Petrus zegt: nee, God verhoede dat. Ik wil een aantal dingen opmerken bij Petrus als hij dit zegt tegen zijn meester. Ik denk allereerst dat deze woorden voortkomen uit de liefde van Petrus voor zijn meester. Hij is innig met hem verbonden. Hij kan zich eenvoudigweg geen leven zonder de Heer Jezus voorstellen. Ze zijn nu zo lang met hem opgetrokken. En steeds dieper aan hem verbonden geraakt. Beleden dat hij de Christus is. Hij zit met alle vezels van zijn bestaan aan zijn meester vast. Hij kan zich niet voorstellen, en hij wil het ook niet, dat er tussen hem en zijn meester een breuk zou komen. Liefde. Ik denk echter dat er ook iets van het karakter van Petrus meespeelt. Petrus die altijd weer haantje de voorste is. Hij was zo even de spreekbuis van de discipelen in de belijdenis dat Jezus de Christus is. En nu is hij weer haantje de voorste. En neemt meteen het woord. Petrus zoals we Petrus kennen uit de evangelie. Liefde, zijn karakter. Ik denk echter dat er ook iets van lef in zit in de houding van Petrus. Brutaliteit zouden we ook kunnen zeggen. Hij begint nog wel beleefd, heren. Maar al gauw neemt hij de houding aan van meester en is zijn meester zijn leerling. En zegt hij als het ware tegen Jezus, nu moet u eens even bij mij komen. Nu moeten wij eens even onder vier ogen gaan praten met elkaar. Want wat u nu zegt, dat kan natuurlijk niet. Hij begint hem te bestraffen. Een woord dat de Heer Jezus, dat voor de Heer Jezus gebruikt wordt als hij boze geesten toespreekt. Als hij boze geesten bestraft. Wat een lef en wat een brutaliteit. De leerling is niet langer leerling meer, maar meester. En de meester is daardoor geen meester meer, maar leerling. Liefde, karakter, brutaliteit. Ik vind Petrus echt ook hardhorend. Heeft wel wat met dat karakter te maken. Petrus heeft zijn meester niet eens uit laten praten. Op het moment dat hij hoort over veel lijden en de overpriesters en de schriftgeleerden, trekt Petrus zijn conclusies al. Hij luistert niet eens verder. Want de Heer Jezus eindigt helemaal niet in de dood en ten derde dagen opgewekt worden. Maar dat gaat al lang langs Petrus heen. Hij heeft zijn conclusies al getrokken. Groot gevaar overigens. In het natuurlijke leven, in het omgaan met elkaar, conclusies trekken voordat de ander uitgesproken is. Maar geestelijk ook. Ook als u in de kerk zit, ook als u naar de prediking luistert, als u huisbezoek ontvangt. Niet uitluisteren, maar meteen beginnen te praten, meteen beginnen te jamaren. Hardhorend. Want hij mist de kern. De climax waar het op uitloopt. Ik moet ook ten derde dagen opgewekt worden. Maar het gaat helemaal langs Petrus heen. We hebben iets gezien van zijn liefde, van zijn karakter. De brutaliteit waarmee hij zich opstelt tegen zijn meester. Hardhorend als hij is. Maar ik denk ook dat er iets van hoogmoed meespeelt. Het zal je maar gezegd worden. Petra, rotsman. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hij heeft zijn collega discipelen misschien wel aangekeken. Horen jullie het? En dat wordt over mij gezegd. Ik ben de Petra. Ik ben de rotsman. En het is net als met dat spreekwoord. Hoogmoed komt voor de val. Want Petrus naast zijn schoenen, en dat zullen in zijn geval sandalen geweest zijn, gaat lopen. Hoogmoedig. Trots. En dat hij toch wel meent zich te kunnen permitteren om zijn meester ter verantwoording te roepen. Want ja, wie moet het anders doen? Hij is toch de rotsman van de discipelenkring. Ik vind het echter boven alles dwaas wat Petrus hier doet. Hij heeft er geen erg in, maar hij staat zijn eigen zaligheid in de weg. Want denk maar eens mee, jongens en meisjes. Wat zou er gebeurd zijn als de Heer Jezus gezegd had, Petrus, goed dat je me erop wijst. Ik moet toch maar een andere kant op gaan. Niet naar Jeruzalem, niet lijden, niet sterven, niet verworpen worden. Als Jezus de Via Dolorosa zou verlaten, zou Petrus niet zalig kunnen worden. Zouden zijn collega-discipelen niet zalig kunnen worden? Zou er geen kerk zijn omdat er geen fundament onder lag? Van de lijdende Christus, die in zijn weg van lijden naar heerlijkheid de weg naar de hemel ontsloten heeft voor zondaren. Het kan zijn dat u intussen uw hoofd schudt over Petrus. Hoe kan hij dit doen en hoe durft hij dit te zeggen? Maar het kan ook zijn, ik denk dat u dan meer op uw plaats bent ook, dat Petrus vanochtend dichtbij komt. In die mengeling van liefde en onbeholpenheid. Als u zich aan de ene kant innig met de Heer Jezus verbonden voelt, u zou zich geen leven kunnen voorstellen zonder hem. Maar aan de andere kant dat u keihard tegen uzelf aanloopt. Uw karakter. Uw trots, uw hoogmoed, uw hardhorendheid. En u het vanochtend moet zeggen als u naar Petrus kijkt: ik sta uiteindelijk mijzelf altijd weer in de weg. Hoe heeft het zover kunnen komen in het leven van Petrus? Ik grijp even vooruit op een woord dat de Heer Jezus zo tegen Petrus zal zeggen: Satanas. Het kan zijn dat je schrikt van dat woord. U denkt misschien bij uzelf: de Heer Jezus demoniseert Petrus. Hij maakt hem voor duivel uit. Maar er is iets anders aan de hand. De Heer Jezus hoort door de stem van zijn leerling, de stem van de duivel. Petrus was zo even de spreekbuis van de andere discipelen en daarmee ook de spreekbuis van God. Toen hij beleed: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar inmiddels is hij de spreekbuis van de boze en gebruikt de duivel Petrus als een instrument voor zijn satanische propaganda. Ik denk dat we voor twee dingen op moeten passen vanmorgen. We moeten oppassen om niet alleen op Petrus te letten en de duivel over het hoofd te zien. Hij gebruikt Petrus. De duivel legt zijn agenda naast de agenda van Petrus en lift mee als Petrus zijn meester berispt, bestraft en hem van die lijdensweg wil afbrengen. Dus we moeten niet alleen op Petrus letten en de duivel over het hoofd zien, maar we moeten ook niet alleen naar de duivel kijken en Petrus over het hoofd zien. Ik zal het maar eerlijk zeggen, ik vind het soms ook wat makkelijk. De duivel dit en de duivel dat, ja, maar u bent er toch zelf ook bij? Petrus is er toch ook zelf bij? En de duivel borduurt verder op de gedachten van Petrus. We luisteren als het ware naar een duet. De stemmen van Petrus en de Satan klinken door elkaar heen. Petrus wil niet dat Jezus zal lijden en sterven. Hij heeft Jezus lief. De Via Dolorosa van Jezus past niet in zijn Messiasverwachting. Satan wil ook niet dat Jezus zal lijden en sterven. Maar dat komt niet omdat hij Jezus lief heeft. Hij haat Jezus. Hij haat God. Hij haat Petrus. Hij wil hem tegenhouden omdat de Via Dolorosa van Jezus leidt naar zijn ondergang. De duivel heeft al heel wat keren geprobeerd om hindernissen op te werpen. Hij heeft het hem ingefluisterd bij de verzoekingen in de woestijn. Om niet gehoorzaam te zijn aan zijn vader. Om dat raadsplan dat van eeuwigheid uitgedacht was en dat hij bezig is uit te voeren, niet langer ten uitvoer te brengen. Hij heeft het geprobeerd om Jezus een andere weg naar de heerlijkheid te wijzen, toen ze daar op die hoge berg waren en de duivel hem al die koninkrijken liet zien. Met hun heerlijkheid staat er dan bij. En de duivel zegt: nou zal ik dat allemaal geven, zonder dat u naar het kruis hoeft. Eén keertje voor mij knielen, één keertje mij aanbidden en ik geef het allemaal aan u. En de Heer Jezus heeft hem keer op keer de mond gesnoerd en uiteindelijk moet de duivel wijken na de derde verzoeking. Dan schrijft de evangelist Lucas er veelbetekenend bij: en als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem voor een tijd. Een tijdelijke terugtrekking. En we zien dat de Satan nu weer terugkomt. En hij doet dat door zijn stem te weven door de stem van Petrus. De duivel ziet zijn kans schoon als Petrus verontwaardigd is. Als hij denkt dat kan niet en dat mag niet, dan is de duivel erbij: inderdaad, dat kan niet, dat mag niet. Ik wil even stil blijven staan bij wat hier gebeurt. We stuiten in deze woorden op de ware aard van de duivel. De duivel is niet alleen de vijand van God. Hij is niet alleen de vijand van Christus, hij is ook de vijand van Petrus. Hij is ook uw vijand, hij is ook jouw vijand. En hij doet zich voor als bondgenoot van Petrus. Petrus, jij wil niet dat je meester lijdt en ik wil dat ook niet. Maar hij heeft een heel andere agenda. Petrus wil dat geen mens, de duivel wil dat geen mens zalig zal worden. Dat alle schepselen die hij haat met een hartgrondige haat met hem zullen omkomen in de eeuwige nacht. Hoort u dat? Als we vanochtend in de kerk bij elkaar gekomen zijn, ligt de agenda van de duivel open voor ons. Hij wil uw ondergang. Hij wil dat jij met hem zult branden in de hel. Ik zeg het maar even recht toe recht aan. Dat is zijn agenda. Dat wil hij. Ja, niet in het algemeen. Hij denkt daarbij aan u en hij denkt daarbij aan jou. En aan u en aan jou. Hij weet hoe u heet, wie u bent, wat u denkt. Hij weet ook dat u op gevaarlijke grond bent hier in de kerk waar het evangelie open gaat. Hij wil dat je omkomt. En daar gebruikt hij soms jouw vriend voor. Om zijn agenda ten uitvoer te brengen. Als jouw vriend voorstelt, zullen we dit weekend gaan stappen naar Rotterdam of... En je vriend jou een leuke avond wil geven, maar de duivel intussen meepraat en zegt: doe het maar, ga er maar heen. Maar wel met een heel ander doel. Dat je verder bij God, verder bij Jezus, verder bij de kerk vandaan zou gaan. Op weg naar de ondergang. Hij kan de stem van een kennis van u gebruiken. Een familielid met wie u een theologische discussie hebt. Als die kennis tegen u zegt: u moet niet denken dat u zomaar naar Jezus mag toegaan. Dan moet er eerst dit en dan moet er eerst dat. En kent u dat wel en heb je dat wel doorgemaakt. En u bij uzelf denkt: ja, als dat zo is. Ik mis dit nog en ik mis dat nog. Moet ik dan niet eerst nog dit aanbrengen of dat realiseren? En ik ga ervan uit dat die kennis daar een oprechte bedoeling mee heeft. Hij is misschien bezorgd dat u op de evangelische toer gaat. Dat u te makkelijk neemt of te makkelijk inziet. Maar de duivel praat intussen mee. Met een heel ander doel. Met een heel andere agenda. Hij wil je bij Jezus vandaan houden. Hij wil niet dat je het leven vindt in hem. Hij wil niet dat je van genade leert leven. Hij wil dat je omkomt. En hij kan daarbij niet alleen de stem van jouw vriend gebruiken of van een kennis van u. Realiseert hij zich ook dat hij ook u kan gebruiken. In de richting van een ander. U denkt bij uzelf: ja, maar ik voel dat niet zo. Ik begrijp dat. Petrus voelde dat ook niet zo. Hij brandde van liefde voor zijn meester. En tegelijkertijd was hij een willoos instrument van de duivel. En zo kunt u met allerlei bedoelingen, nobel of minder nobel, intussen een werktuig zijn van de duivel. En ik zei het al, zijn agenda ligt vanochtend open voor ons. Ik doe dat ook bewust, omdat hij zijn agenda natuurlijk heel vaak wegmoffelt in allerlei dingen die naar u toekomen. Hij moffelt hier ook zijn echte agenda weg. Petrus, jij wilt toch niet dat je meester sterft? Ik wil dat ook niet. Hij vertelt er niet bij waarom. Hij ligt nu open voor ons. En ik vraag aan u en aan jou: blijft u hem dan toch nog dienen? Blijf je dan toch nog achter hem aanlopen? Ik weet dat hij listig is. Maar in de prediking van het evangelie, luisterend naar de woorden van Jezus, ligt zijn agenda vanochtend open voor ons. Hij wil jouw ondergang. Hij wil u dood. Hij vindt het helemaal niet erg dat u hier bent en hij vindt het helemaal niet erg dat u hier zit. En vindt het ook niet erg als u zo een beetje oppervlakkig luistert. Maar hij is altijd met zijn agenda bezig. Hij wil u, hij wil jou niet uit zijn macht, uit zijn invloedssfeer verliezen. Waarom dient u hem eigenlijk nog? Nou, u hoort bij hem, want van nature, vanuit onszelf zoals we geboren zijn, zijn we kinderen van de toren. Staan we niet aan de kant van Jezus, maar aan de kant van de duivel. Als daar geen verandering in komt, als u daar blijft, als u blijft wie u bent, als u blijft staan op de plaats waar u nu staat, dan komt u om. Ik weet wel, hij strooit u zand in de ogen. Hij laat u naar uw leven kijken. Huisje, boompje, beestje. Fijne baan. Leuk gezin. Mooie vakantiebestemmingen. Hij probeert het u wijs te maken dat het leven is, dat het daarom gaat. En intussen lacht hij in zijn vuistje, want die andere agenda die ligt eronder. Dat is wat hij echt bedoelt. Hij denkt, laat ze in dat bijland maar, laat ze de werk maar hebben. En laat ze de huis maar hebben. En laat ze het maar goed hebben. En laat ze het maar breed hangen. En laat ze maar naar de kerk gaan. Want dan gaat het goed. Dan hou ik ze in mijn macht. U zegt, wat moet ik doen? Ik vind het beklemmend, ik vind het angstig. Als hij zo concreet is, zo naar mij toe komt, zo met mij bezig is. Als ik niet eens door heb dat hij mij gebruikt of dat hij anderen gebruikt om mij vast te houden. Nou, met die vragen gaan we nog één keer terug naar de tekst en gaan we luisteren wat Jezus zegt. Want de Heer Jezus kapt Petrus resoluut af. Hij wijst hem terecht. Ga weg, achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot. Want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Wat wil hij Petrus duidelijk maken? Ik denk dat dat vooral zit in dat woordje aanstoot. Een bijzonder woordje. In het Grieks staat een skandalon. En als je met een klein beetje fantasie naar dat woord luistert, dan hoor je ons woord schandaal erin. Petrus, je bent mij een aanstoot, want jij vindt mijn lijdensweg schandalig. Je bent geen rotsman, je bent een sta in de weg. Je ligt als een hinderlijk rotsblok op mijn weg naar Jeruzalem, op mijn weg naar het lijden, op mijn weg naar het sterven. God verhoede het, Petrus, terwijl het de enige weg is waarlangs ik jou kan zalig maken, waarlangs ik jou kan redden. Aanstoot. Dat is een woordje om iets langer bij stil te staan vanmorgen. Waarom is Petrus een aanstoot? Omdat hij aanstoot neemt aan de weg die Jezus inslaat. Zouden we kunnen zeggen, het lijden en het sterven van Jezus is een schandaal voor Petrus. Schandalig wat hij nu hoort. En ik heb er een tijd lang over nagedacht tijdens de voorbereiding van deze preek. Het kruis van Christus, het lijden van de Heer Jezus, is een schandaal. Ik moet denken aan een kennis van mijn moeder die voor zijn werk vaak naar India ging. En op een goede dag kreeg hij een gesprek met een hindoe. En die legde in een paar zinnen uit waarom hij het evangelie aanstootgevend vond. Ik zou kunnen zeggen waarom hij het evangelie schandalig vond. Hij zei, ik heb moeite met het christelijk geloof, omdat mensen er een puinhoop van maken en een ander moet het opruimen. Dan komt die hindoe, dan komt die aanstoot, dan komt het schandaal van het kruis wel heel dichtbij, vindt u niet? Stuit dat u, jou en mij niet tegen de borst? Ik moet niet alleen belijden dat ik er een puinhoop van gemaakt heb, maar ik moet ook erkennen dat ik niets ervan kan opruimen. Het lijdensevangelie, waar we vanochtend op de derde lijdenszondag naar luisteren, dat borduurt niet verder op ons werk. En Integendeel. Alles van ons moet eraan. Ik geloof dat er niemand in de kerk is vanochtend die zichzelf een 10 zal geven. Helemaal goed, helemaal perfect. Maar ik denk dat er misschien wel veel mensen zijn, dat ze er in ieder geval zullen zijn vanmorgen, die zichzelf een 6- geven, net een voldoende, met de hakken over de sloot. Niet volmaakt, niet perfect, genoeg op aan te merken, maar toch ook nog een heleboel dingen die goed zijn. Ik ben hier toch maar. En ik hoop er vanmiddag weer te zijn. Ik ga naar catechisatie, ik ga naar een bijbelkring, ik ga naar de vereniging. Ik ga zondag naar de, woensdag naar de bijbellezing. Nee, geen 10. Maar een 6-. U hebt zo even misschien ook wel op die manier naar de wet van God geluisterd. En waar dat recht van God in doorklinkt, wat hij van u eist. U hebt in gedachten misschien wel meegeluisterd naar de geboden. Gij zult niet doodslaan, nou dat is wel goed, dat heb ik nog nooit gedaan. Gij zult niet echt breken. Nou, ik ben niet vreemd gegaan, ik heb geen overspel gepleegd. Ik kijk misschien niet altijd even zuiver naar iemand van het andere geslacht, maar toch nog wel een voldoende. Kijk, als u op die manier naar de wet luistert, als u op die manier naar uzelf kijkt, dan blijft er een krappe voldoende over. U moet vanochtend eens door de ogen van God naar uzelf kijken. U zegt, kan dat dan? Ja, als we vanuit het woord van God naar onszelf kijken. Dan ziet u iets anders. En dat is het schandaal van het kruis van Christus. Het schandaal van het lijdensevangelie. Want dan ziet u geen 10, dan ziet u geen 6-. Dan ziet u geen 5, geen 4, geen 3, geen 2, geen 1, maar 0. Hoeveel mensen zijn er vanochtend die de Heer Jezus zien als die aanvulling van een 6- naar een 10? Nee, ik doe mijn deel en Christus doet zijn deel. En bij elkaar opgeteld moet dat genoeg zijn. Het evangelie werkt anders. De Heer Jezus is er niet om van een 6- een 10 te maken. Hij borduurt niet voort op uw werk. Maar dat moet er allemaal aan. Daar blijft niets van over. Niets van u kan meetellen. Paulus schrijft aan een van de gemeenten waar hij zijn brieven aan geschreven heeft, ik meen de Korinthebrief, dat het kruis van Christus voor de Joden een ergernis is. En dan staat er datzelfde woord scandalon. Een schandaal. Omdat alles eraan moet. En ik weet wel, die woorden klinken heel vertrouwd in ons. In onze oren. Maar nu moet u eens heel goed naar uzelf luisteren, naar de stem van binnen. Als het over het lijdensevangelie gaat, dat u hier bent. En dat u trouw bent en meelevend bent. En dat u uw kinderen naar een reformatorische school doet. En dat u met hen praat over de dingen van de Here. En dat je naar catechisatie gaat en naar het jeugdwerk. En dat kan u allemaal niet meetellen. Dat maakt allemaal niet het verschil. Het is niet genoeg om het geschonden recht van God te herstellen. Dat godsdienstige vlees moet aan het kruis. Een 0. U mag best weten, ik heb even geaarzeld bij de voorbereiding van deze preek op dit punt. Want het kan zo snel voorwaardelijk klinken. En dat u uw zonde moet voelen, dat u uzelf een 0 moet voelen. Nou, dat kunt u helemaal niet vanuit uzelf. En dat wilt u ook helemaal niet. Dat wil ik ook niet vanuit mezelf. Het zijn geen voorwaarden. Maar zolang u geen 0 bent, heeft het evangelie uiteindelijk niet echt betekenis voor u. Zit u vanochtend te luisteren naar een oplossing van een probleem dat u niet echt ervaart? Stelt u eens voor dat komende week iemand bij u aanbelt. En die biedt u aan om uw schuld over te nemen. Dan denkt u misschien, dat is aardig dat die man dat doet, maar ik heb geen schuld. En dan moet hij weer doorgaan. Is het zo vanochtend ook, als de Heer Jezus bij u langskomt en hij zegt, ik wil uw schuld overnemen. Nu bij jezelf denkt, nou, ik heb wel iemand nodig om mij wat aan te vullen. Maar niet om iemand die mijn leven overdoet. Het belijden een nul te zijn. Dat is het schandaal van het evangelie, van de lijdende Christus. En als u heel eerlijk bent, dat blijft toch ook een ergernis als u de Heer Jezus hebt leren kennen, als u hem lief hebt. Is het dan niet al te vaak het geval dat met wat u van de Heere gekregen heeft, zijn genade, dingen die hij u aangereikt heeft onder de prediking, dingen die u van hem gekregen heeft aan de avondmaalstafel, het onderwijs, de vorming, als u wat dingen leert om daar wat mee te worden, om voor de voeten van de Heer Jezus te gaan lopen, dat kan niet en dat mag niet. Dan blijft het evangelie telkens weer een schandaal. En moet u, moet jij, moet ik er ook telkens weer tussenuit. U heeft iets in u, als u Christus kent, de oude mens heet dat, dat het kruisevangelie schandalig vindt en er niet aan wil. Zo kijken we met elkaar nog een keer naar Petrus. En als ik naar Petrus kijk, zie ik in hem een dwarsdoorsnede van geloofsleven. Van geestelijk leven. Een kind van God is niet iemand die het lek boven water heeft. Het boek van een gelovige, van een ware gelovige, leest niet als een successtory. Het leven van het geloof is als de golfslag van de zee. Zoals we het ook hier in Matthäus 16 zien. Het ene moment, vlees en bloed heeft u dat niet bekendgemaakt, maar mijn Vader in de hemel. En het andere moment, hoeveel zal er tussen gezeten hebben? Een paar minuten, misschien een kwartier hooguit. Achter mij, Satan, als u bent mij een aanstoot. Staat in de weg. Want je verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Dat is geloofsleven. Die golfslag. Een kind van God is een tweemens. Hij is een rotsblok. Een rotsman. En tegelijkertijd ook een struikelblok. Hij denkt van God. Hij denkt vanuit God en hij denkt vanuit de mens. Ik wil daar vanochtend een streep onder zetten. Pastoraal onderwijs. Wat we uit deze geschiedenis ontvangen. Ook als u worstelt over de toe-eigening van het heil. Is het voor mij? Ben ik een kind van God? Heeft mijn leven toekomst? Ben ik aan Christus verbonden of beeld ik mijzelf dat in? Wat is het gevaar dan groot om de lat heel hoog te leggen? Dan moet ik nooit meer dit doen, dan moet ik nooit meer dat doen. Dan moet ik altijd op de Here gericht zijn, altijd hem bedoelen, altijd... Nee, nee. Zo niet. Een tweemens. Beter zal het niet worden. Heeft denk ik ook alles met dat schandaal van het lijdensevangelie te maken. Beter zal het niet worden. Een nieuwe kern die aan Christus verbonden is. En een oude mens die er niet van wil weten. Strijd tussen vlees en geest. Waarbij het in het geestelijk leven een wonder is en een wonder blijft. Genade. Dat is wat mij thuis brengt. Genade, dat is wat het verschil maakt. En dat hoor ik ook in de stem van de Heer Jezus. Als hij tegen Petrus zegt, ga weg. Je zou toch schrikken als je die woorden eerst leest. Heeft Petrus het nu te bond gemaakt? Heeft hij nu te lang gezondigd? Heeft hij nu zijn meester te veel voor de voeten gelopen? Wat kan ons dat bezighouden? Maar de Heer Jezus zegt niet, ga weg. Petrus, genoeg. Je hebt me nu te lang in de weg gelopen. Denk toch niet dat ik voor jou nog naar het kruis ga. Je denkt toch niet dat ik voor jou naar Jeruzalem ga. Ga weg. Uit mijn ogen. Petrus hoort iets anders uit de mond van zijn meester. Ga weg achter mij. Hij wordt niet definitief weggestuurd. Hij wordt weer op zijn plaats gewezen. Petrus achter mij. Wat een wonder dat de Heer Jezus hem niet wegzendt. En zo mag ik het vanochtend aan u en aan jou verkondigen. Zelfs als u nog nooit achter hem gelopen hebt. Hij stoot vanochtend niemand bij zich weg. Hoort u de liefde in zijn stem? Ook als hij Petrus vermaand. Achter mij. Daar hoor je. Laat mij voorop lopen. Want ik moet naar Jeruzalem. Ook voor u. Ook voor jou. Jezus ging niet voor zichzelf naar Jeruzalem. En hij ging ook niet voor volmaakte mensen naar Jeruzalem. Hij ging voor Petrussen. Voor sta in de weg naar Jeruzalem. Dan wordt dit evangelie ontzettend rijk en diep en wonderlijk. Achter mij, Petrus. Want ik zal het voor jou doen. Ik zal voor jou lijden. Ik zal voor jou sterven. Ik denk dat de Heer Jezus toch niet dichterbij kan komen dan dit. Als hij in de prediking zegt, kom maar achter mij aan. Hoe dan? Nou, met die dwaasheid, met die hardhorendheid. Met dat karakter. Dat je zo dwars kan zitten. Dat je zo'n last van kan hebben. Met alles wat u aanklaagt, stoot hij niemand weg. En wijst hij het achter mij aankomen. Ik kan er geen woorden voor vinden. Om de Heer Jezus op die manier uit te tekenen voor u en voor jou. Ik lig 1000 keer als een struikelblok in de weg. En 1000 keer rolt hij het in liefde en in geduld opzij. En wijst hij mij de plek achter hem. Nee, de Heer Jezus is geen zoetsappige zaligmaker. Die in het leven van zijn kinderen ze alleen maar bevestigt en over de bol aait. Ongemeen scherp, maar met een toon van liefde. Achter mij, omdat hij weet, Petrus, als jij voorop blijft lopen, zul je omkomen, zal de duivel zijn zin krijgen. En weet u dat plaatsje achter de Heer Jezus? Dat is de allerbeste plaats. Dan raakt het oog van het geloof nooit uitgekeken op hem die voorop gaat. Het is een plaats waar het wonder dat hij ook voor mij naar Jeruzalem moest gaan, alleen maar groter wordt. Een plaats waar geleerd wordt, het is niet mijn oog die hem ziet, maar zijn oog die mij zag. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Amen. We gaan met elkaar zingen. We doen dat in antwoord op de prediking uit Psalm 31, het 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 31 vers 17.